Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo beste luisteraars. We gaan het hebben over Cushing. Over de vele gedaanten van het syndroom van Cushing. Het ligt wel ergens in ons cognitieve ladekastje, maar dat laadje gaat eigenlijk nauwelijks open. En als ik zelf een patiënt op het spreker zie met wat vermoeidheid, waarbij de patiënt een duidelijk voller gezicht heeft, een wat corpulente rug met een kyphose, is dat nou een buffalo hump? Wat was dat ook alweer, Cushing? En wat doe je dan vervolgens? Nou, Nelly Jans die praat ons in deze podcast helemaal bij. Zij is kaderhuisarts diabetes in de regio Arnhem en docent aan de opleiding voor POH Somatiek voor de modules diabetes, CVRM en ouderen. En twee endocrinologen en een klinisch chemicus die hebben meegewerkt aan dit artikel. En daar gaan we nu mee beginnen. Hallo Nelly Jans.
Dag Femke, dag luisteraars.
Hey, waarom is het eigenlijk belangrijk om hierover te praten, over Cushing?
Ja, zoals je al aangaf is het syndroom van Cushing best zeldzaam, dus we denken er eigenlijk heel weinig aan. Maar het is eigenlijk heel erg belangrijk om het gewoon vroegtijdig op te sporen. Het is een zeldzame, complexe aandoening, dus het kan zich in verschillende vormen presenteren. Dus we weten eigenlijk niet goed waar we op moeten letten. Maar het belangrijkste is dat het een heel scala aan klachten kan geven, waar patiënten best wel veel last van kunnen hebben, waar ze een slechte kwaliteit van leven door kunnen krijgen. Maar het allerbelangrijkste is dat het ook een syndroom is waarbij heel veel complicaties kunnen ontstaan. En als het syndroom niet tijdig behandeld wordt, zal het altijd tot vroegtijdige sterfte leiden. Ja. Dus heel belangrijk om het vroegtijdig op te sporen.
Ja, dus dat is eigenlijk ook de belangrijke boodschap van deze podcast. Om het vroegtijdig op te sporen en hoe dan op te sporen? Hoe herken je het?
Ja, dat klopt, Femke. Want het kan zich, zoals de titel is, ook in heel veel gedaantes voordoen. Dus het is belangrijk om te weten wat voor uiterlijke kenmerken, wat er voor gedragskenmerken we kunnen registreren. En ook met welke symptomen en klachten mensen kunnen komen. Zodanig dat we tijdig, eigenlijk het vermoeden op Cushing, dat die tijdig kan ontstaan.
Ja. Nelly, laten we beginnen met een waar gebeurde casus.
Ja, dat betreft een vrouw. Zij is 58 jaar oud. Wanneer de huisarts met haar kennis maakt. De huisarts neemt netjes de bloeddruk op tijdens het kennismakingsgesprek. Dat levert heel hoge waardes op. En patiënten wordt uiteraard opgenomen in de ketenzorg cardiovasculair. De huisarts leert deze vrouw kennen als een energieke dame. Met altijd wel een volle werkagenda. En dan volgende gedurende een paar jaar wat sportgebonden fracturen. Een paar keer eens een teen, dan eens een keer een vinger. En dan als de patiënt 64 jaar oud is, dan loopt ze een avulsiefractuur op van het onderbeen tijdens het hardlopen. Er volgt een DEXA-meting die toont aan dat de osteopenie die er al was wat toegenomen is. En dan vervolgens een paar weken later komt patiënten met het verzoek om onderzoek te doen naar het syndroom van Cushing. En ze doet dat op advies van een bevriende interniste.
Ja, goede suggestie.
Ja, want die internist die kent de patiënt al wat beter. Die ziet een vrouw voor zich die heel energiek is, Hollands welvaren, appelwangetjes. De internist weet dat die patiënt enorm met haar gewicht bezig is. Dat ze heel veel sport, alsmaar om op gewicht te blijven. En dan is er tussendoor nog een opmerking van een bevriende huisarts die dan naar aanleiding van die fractuur noemt van god, dat is toch wel heel apart dat zo'n pees zo'n stukje bot los kan trekken. Ondanks dat er slechts osteopenie is, maar dat is toch wel heel bijzonder. En dan raken de patiënten en de internisten daarover met elkaar in gesprek. En dan blijkt dat er geen sprake is van vroege menopauze. Dat er zeker geen sprake is van ondergewicht. Dat er geen sprake is van te weinig beweging. En dat er desgevraagd ook geen sprake is van corticosteroïdgebruik. Waarop dan die internist de opmerking maakt van misschien zou het dan toch het syndroom van Cushing kunnen zijn.
Ja, vol gezicht, appelwangetjes. Gaan we naar Cushing?
Ja.
Wat was het ook alweer?
We hebben het over het syndroom van Cushing. Het woord zegt het al, syndroom. Dat is niet één bepaalde ziekte, maar dat beschrijft eigenlijk alle situaties waarin er sprake is van te veel cortisol op weefselniveau. En meestal komt dat omdat er relatief te veel corticosteroïden worden gebruikt, op voorschrift of anderszins, zodanig veel dat de bijnieras geblokkeerd wordt. En de bijnieras, dat is eigenlijk een beetje de korte verwoording van het regelsysteem van de cortisolhuishouding. Dat begint eigenlijk bij de hypothalamus. Die is de regisseur, die merkt dat het dag wordt. En die zegt, oké, we moeten een cortisolpiek hebben. Dan kunnen we de dag netjes starten. Die merkt dat het wat avond wordt. Die zegt, dan moeten we toch een beetje minderen. Ja, want anders kunnen we niet slapen. We kunnen met minder toe. Die registreert ook heel goed als er wat extra behoefte is. Als jij in de rouw bent of je hebt de koorts en de ziekte, dan wordt de productie even wat opgevoerd. Die hypothalamus die heeft daar het boodschappenstofje, de CRH, voor.
Ja, we gaan weer even terug naar de interne geneeskunde.
Ja, precies. Dat is even van belang om te weten hoe dat systeem zit. Ja. He, ook om te begrijpen waar het op een endogene manier mis kan gaan. Ja. He, want het begint dus bij de hypothalamus. Die stuurt met de CRH de adenohypofyse aan. De adenohypofyse die produceert vervolgens ACTH. En dat is de boodschapperstof voor de bijnierschors om cortisol te produceren. Ja. En als er voldoende is, dan wordt het netjes teruggekoppeld naar de hypofyse en de hypothalamus. Zo, want het is voldoende. Dus een heel fijn regelsysteem wat echt naar behoefte zijn werk doet. Nou, dan kun je je voorstellen dat het op verschillende niveaus ook mis kan gaan. We noemen het ACTH onafhankelijk als de bijnierschors eigenstandig cortisol aan het produceren is. Dat gebeurt meestal in de vorm van tumoren. Dat kunnen goedaardige, maar dat kunnen ook kwaadaardige tumoren zijn.
Dus tumoren die endogeen cortisol produceren.
Ja.
Dat is ACTH onafhankelijk, want die hoeven niet aangestuurd te worden door de hypofyse. Die doen gewoon zelf de productie.
Precies, ja. Dat klopt. En dan heb je drie vormen die wel ACTH afhankelijk zijn. Twee hele zeldzame. Je kunt je voorstellen dat de hypothalamus ongeremd CRH produceert. Heel zeldzaam, maar dat kan. Je kunt op ectopische plekken, op verkeerde plekken, neuroendocrine tumoren hebben die ACTH maken. Dat kan bijvoorbeeld in de long zijn. Dat kan ook in andere organen zijn. Dat is ook heel zeldzaam. Maar je kunt je voorstellen dat de cellen die voorbestemd zijn om ACTH te produceren, als daar een adenoom ontstaat, hè, dus een hypofyse adenoom, dat een oorzaak kan zijn voor die hoge cortisolproductie. En als dat nu aan de hand is, dan noemen we dat de ziekte van Cushing. En dat is heel vaak een goedaardige tumor.
Dus het syndroom zijn eigenlijk alles bij elkaar waarbij er een hoge cortisol is. Ja. Endogeen of exogeen, iatrogeen ook wel.
Ja.
En de ziekte van Cushing is een hypofyse tumor doorgaans.
Ja.
Die dus een te hoog ACTH maakt, waardoor de bijnierschors gestimuleerd wordt om cortisol te maken.
Klopt, precies. Ja, ja. En misschien nog even als aanvulling een beetje de verhoudingen. Ongeveer in zo'n 15% betreft het de tumor van de bijnierschors. En in 75% van de gevallen is er sprake van een hypofyse adenoom.
Ja, en dat laatste was de ziekte van Cushing.
En dat is de ziekte van Cushing.
Al deze vormen van te hoog cortisol, heeft dat hetzelfde klinisch beeld?
Ja, dat klopt. Alle oorzaken van een te hoog cortisol die geven een hele riedel aan klachten. Je hebt alleen bij de ziekte van Cushing nog aanvullende klachten. Omdat daar ook een belemmering van de andere hypofyse functies kan plaatsvinden.
Ja. Kijk het naar TSH, groeihormoon, een diabetes insipidus. Ja, die dingen kunnen daarbij ook voorkomen. Ja, ja. Oké. Dan zijn er nog een aantal cijfers die we willen benoemen. Hoe vaak komt dit voor?
Ja, we noemden al dat het een heel zeldzame aandoening is. Het komt zo 2 à 3 per miljoen per jaar voor. En als je dat vertaalt naar de Nederlandse situatie, zullen dat zo'n 48 tot 50 diagnoses per jaar zijn. Ja. En iemand heeft dus ooit berekend dat als je dan naar een huisartspraktijk kijkt, dat een huisarts zo gemiddeld 1 keer in de totale loopbaan een patiënt met Cushing zal ontmoeten.
Ja.
Als je dat vertaalt naar de diagnostiek in de academische ziekenhuizen, dan wordt daar minder dan 1 keer per maand per ziekenhuis de diagnose gesteld.
Ja.
Dus echt heel uitzonderlijk.
En er waren nog meer cijfers.
Ja, de man-vrouw verhouding. Hè. Bij vrouwen treden endocrine ziekten vaker op. En dat is bij Cushing ook het geval. 3/4 is vrouw. En als je dan kijkt de leeftijd waarop mensen zich presenteren met klachten, dan is dat gemiddeld genomen 41 jaar. Maar een hele brede spreiding. Kan al jong, vanaf 3 tot 77 jaar. En als mensen zich dan presenteren bij een behandelaar, dan duurt het vaak toch nog wel een hele tijd voordat de juiste diagnose gevonden is. In 20% van de gevallen bleek het langer dan 5 jaar geduurd te hebben. Mm-hmm. En meestal werd de diagnose in 2/3 van de gevallen werd vooraf gegaan door een foutieve diagnose. Mm-hmm. He, dus dat als je vooruitkijkt van de patiënt, hoe gaat dan het traject? Het blijkt ook heel goed mogelijk te zijn als arts en patiënt terugkrijgen. He, van wanneer zijn nou de eerste signalen begonnen? Dan bestrijkt dat een periode van 6,5 jaar. Ja. Dus het is een zich langzaam ontwikkelende ziekte met een behoorlijk delay. Ja. Zowel bij de patiënt als bij de arts. En dan nog een diagnose die ook nog lastig te stellen is. He, dus dat maakt eigenlijk allemaal toch wel dat we proberen om die diagnose zo vroeg mogelijk te stellen.
Is dat belangrijk om de diagnose vroeg te stellen?
Ja, wat ik in de introductie al zei, het is een complex ziektebeeld. Patiënten lopen als het ware met een tikkende tijdbom rond. Er is een heleboel risico op diverse complicaties. En als de ziekte niet behandeld wordt, dan leidt het onvermijdelijk tot vroegtijdige sterfte. En gelijktijdig lopen mensen met klachten rond met een behoorlijke beperking van de kwaliteit van leven.
Ja. Ja. En kijkend naar die gemiddelde leeftijd, die was ongeveer rond 40, 41... met een verschrikkelijk grote spreiding van 3 tot 77... is nou de grootste groep echt wel rond middelbare leeftijd?
Dat centreert zich wel in die periode. Dus die hele jonkies en de hele ouderen zijn wel uitzonderlijk. Ja. Maar het kan.
Ja, ja. Helder. Oké. Okay. En wat zien we nou bij Cushing? Wat zijn de vele gedaanten van Cushing?
De symptomen kunnen we heel goed in extern zichtbare kenmerken, signalen verdelen en interne kenmerken. Als we naar extern kijken, dan kunnen we zowel kijken naar wat het met het lichaam doet als wat het met het brein doet. We kennen cortisol allemaal als stresshormoon en we kennen ook onze stressreacties, vechten, vluchten of bevriezen. Als je dat vertaalt naar de breinfuncties, een brein wat gaat vechten, wordt overactief, een maalstroom aan gedachten, verhoogd associatief denken, tot aan psychoses aan toe. Als je kijkt naar vluchten, hè, we raken wat ontredderd, de hersenfuncties raken wat in het geding, geheugen wordt minder, concentratieproblemen kunnen ontstaan. En als derde, als je kijkt naar het bevriezen, dan kan je vertalen in bijvoorbeeld een depressie. Dat is zeg maar de cerebrale reacties. Als je kijkt dan naar het lichaam. Stress, dat betekent we moeten energievoorraden aan gaan leggen. En dat gebeurt in de vorm van vetopslag. Kan komen doordat mensen een veel groter hongergevoel krijgen. Mensen kunnen in korte tijd enorm in gewicht aankomen tot aan striëren en toe. En die vetopslag vindt op typische plekken plaats. Je kent misschien wel het prednisonhoofd, hè? Dat echt het gezwollen, opgezwollen hoofd.
Volle maansgezicht.
Het volle maansgezicht, ja. Dan wat jij al noemde, hè? Die bisonnek, ter hoogte van die onderste nekwervers, dat er echt zo'n vetopslag plaatsvindt. Als je dan verder gaat naar de sleutelbenen, daar kunnen vetkussentjes op ontstaan, waardoor de sleutelbenen helemaal verzonken komen te liggen. En natuurlijk een heel belangrijk punt, het abdominale vetopslag. Deze vetverdeling zien we ook bij andere aandoeningen. Maar wat typerend, wat pathognomonisch voor Cushing is dat er ook een pletorisch gelaat is. En je had het zelf al een beetje opgezocht. Hè? Pletorisch is volbloedig. Je ziet in een gezwollen, diffuus, rood gelaat. Hè? De vaten zijn allemaal uitgezet, warm gelaat. Dit is pathognomonisch. Als je het ziet, is het een duidelijke aanwijzing naar Cushing. Het is natuurlijk niet obligaat. Het hoeft er niet per se bij te zitten. Oké, okay, we zitten dus dan met abnormale vetreserves die opgeslagen worden. Kunnen komen doordat we meer gaan eten. Maar het gaat ook ten koste van andere energiebronnen, de eiwitten in het lichaam. Die eiwitten kunnen afkomstig zijn uit de huid en uit de spieren. Nou, als je naar de huid kijkt, we kennen allemaal wel de oudere patiënt met prednisongebruik. Dat dunne huidjes, helemaal vol met blauwe plekken. En zo gauw als er maar enige frictie opstaat, dat een stukje huid loslaat, dat je van die flapverwondingen krijgt. Dus echt een hele fragiele huid kan er ontstaan. En als je dan kijkt naar de eiwitafbraak aan de spieren, ja, dan kun je je voorstellen spieratrofie, dunne armen en benen en krachtsverlies. He, dus als je dan naar het lichaam, naar het totaalplaatje krijgt, dan heb je zo'n appelrond figuurtje met een bol hoofd en dunne armpjes en beentjes. He, dan hebben we het dus gehad op wat doet die cortisol op het niveau van het brein. Dan hebben we het gehad wat doet de cortisol op ons uiterlijk he, met die vetopslag. En dan gaan we ook nog kijken wat die cortisol intern aan effecten kan hebben. We kennen de corticosteroïden ook als ontstekingsdemper. He, als er nou iemand een artrose heeft en de cortisol die dekt met je zijn artritis af. He, mooie automedicatie, niks aan het handje. Maar stel dat de ontstekingskenmerken van een peritonitis of een pancreatitis gecoupeerd worden, ja, dan is het toch een heel ander verhaal.
Ja.
He, dus cortisol dekt ontstekingsreacties af. Verder kennen we cortisol als direct element die de hypertensie, die de bloeddruk verhoogt. Het blijkt dat cortisol ook effect heeft op de hemostase. Een tweeledig effect is dus duidelijk een verhoogde kans op trombose, maar is ook een verhoogde kans dat er bloedingen, interne bloedingen ontstaan. Verder heeft cortisol effect op de bothuishouding. Je kent waarschijnlijk wel de fractuurpreventie als we langdurig prednison voorschrijven. Cortisol leidt ook tot verhoogde botafbraak. En dan het vijfde item, wat toch ook wel samenhangt met die abdominale vetverdeling. We kennen het metabool syndroom. Het leidt dus tot een duidelijk verhoogd cardiovasculair risico en duidelijk verhoogde kans op diabetes.
Ja.
Dus samengevat is natuurlijk een hele verzameling aan klachten. Cerebrale verschijnselen kun je zien, uitwendige kenmerken kun je zien en dan nog een aantal interne reacties, ja, die je niet zomaar ziet, maar die wel, waar een patiënt wel mee rondloopt. En dan wat je al zei bij de ziekte van Cushing, als dat adenoom in de hypofyse dat druk uitoefent, drukt die naar achteren naar de neurohypofyse, hè, dan kan het antidiuretisch hormoon wat minder geproduceerd worden. Dan geeft dat diabetes insipidus. En zoals ik al noemde, de andere hypofyse assen, hè, de aansturing van de schildklier, de groei en de geslachtshormonen, die kunnen dan ook nog in het gevaar komen. Dus mensen kunnen zich, ja, met allerlei soorten klachten, ja, op jouw spreekuur melden.
En dat is
melden lastig,
hè?
Ja, dat maakt het natuurlijk heel lastig.
Ja, ja, want ja, wie heeft het niet dat je een 65-jarige vrouw op je spreekuur krijgt die aankomt, het niet lukt om af te vallen, stemmingsprobleem, slaapprobleem, dunne huid, concentratieproblemen, hypertensie. Ja, wat voller gezicht. Hoe maak je dan toch het onderscheid?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Wanneer moet het vermoeden wel ontstaan? Als je dat nou vergelijkt met de patiënt die ik beschrijf, hè, dan zijn er eigenlijk in de anamnese daar vier factoren, hè, waarbij je niet zo makkelijk denkt aan een onderliggend somatisch lijden. Maar als je dan de anamnese verdiept, hè, dan kom je toch op vermoeden uit van, dat is toch wel bijzonder. Daar zou wel eens iets anders aan de hand kunnen zijn. Dus wat jij zegt, het zijn allemaal zwarte gaven. Ja, maar wanneer moeten we aan die witte raaf denken?
En misschien ook wel allemaal dingen die echt moeilijk te behandelen zijn en wat extremer zijn. Die breuken die de vrouw had.
Dus die opvallen. En misschien is het goed om daar toch een viertal dingen uit naar voren te halen. Hypertensie. Hypertensie is vaak wat ze noemen het presenting symptom. En dat is misschien nog wel het meest makkelijke of het meest makkelijke waarop we bedacht kunnen zijn. Is die tensie bij de eerste meting erg hoog? He, natuurlijk is het per definitie al categorie oranje, maar denk eventjes na, zou er niet iets anders achter kunnen zitten? En bij de drie andere dingen is wat je zegt, als het wat langer duurt, als het wat extremer is. He, bijvoorbeeld die slaapproblemen, de patiënt had zich er niet mee gemeld. Maar achteraf, toen nagevraagd werd wat voor slaapprobleem dat er was, overigens, hoe vaak denk jij aan een somatisch onderliggende oorzaak bij een slaapprobleem. Hoe ga je erop uitkomen? Ja. Moeilijk, hè?
Bijna nooit. Ja.
Hey, maar hoe komen we dan wel op het spoor als we dan doorvragen? Als dan zo'n patiënt vertelt, ja, ik tuimel doodmoe s'avonds het bed in, maar binnen een half uur ben ik alweer wakker. En elk half uur blijf ik wakker worden. Dat is toch wel heel apart. Dus het gaat erom dat je die apartheden eruit vist. Ja. He, die osteoporose, wat bij patiënten dan ook de aanleiding was. Ja, weliswaar slechts osteopenie, maar een pees die zomaar een stukje bot los kan trekken. Toch wel heel apart.
Ja.
He, of dan ook nog even de incontinentie. Ook zo'n vaak voorkomend verhaal. Maar als je dan bij deze patiënten navraagt van wat bij haar het probleem is, dan blijkt ze eigenlijk alleen maar 's middags in de loop van de middag er last van te hebben. Wat blijkt dat ze 4-5 keer op de middag naar het toilet moet, heel druk bezig is, dan als het ware de tijd niet gunt en dan met een hartstikke overvolle blaas het toilet niet meer haalt. En dan kom je op zo'n verhaal uit van, hé, hey, polyurie. Is toch wel een beetje apart. Ja. He, dus wat zeg je van, ja, het is zeldzaam, het zijn altijd zwarte raven, maar die witte raaf haal je er alleen maar uit als er al een bijzonderheid is, lange duur of een bijzonder kenmerk. Ja. Dat kan ons helpen om toch zo'n witte raaf op te sporen. Ja.
Oké, dus als ik het inderdaad zo begrijp, hè, zo'n verhaal, het heeft allemaal extremere factoren. Goed uitdiepen van anamnese. Wat is nou precies echt dat slaapprobleem? Houdt die incontinentie in? Zijn het de standaard zwarte raven inderdaad, of zitten we naar een witte raaf te kijken? Dus goed luisteren en bedacht zijn op die klinische kenmerken. En dan is op zo'n moment is ook belangrijk van, ja, wat doe je dan? Wat is dan de diagnostiek? Dus we gaan de huisartsjes bijpraten over de verschillende diagnostische mogelijkheden, dat we weer even goed in het systeem zitten. Van, wat doe je dan? Kan je ons meenemen door de diagnostiek wat je als huisarts kan doen?
Ja, als je een vermoeden hebt op Cushing, dan kan je cortisol lab aanvragen in de eerste lijn. Dat kan op 3 manieren. Je kunt een dexamethason suppressietest doen. Dan neemt de patiënt rond 11 uur 's avonds 1 milligram dexamethason. En je weet dat is een langwerkend middel. Dat moet normaliter de ochtendcortisolpiek dempen. En dan gaat dus de patiënt uiteraard de volgende ochtend naar het lab om bloed te laten prikken. Je kunt ook een patiënt vragen om gedurende 2 dagen, gedurende 24 uur urine op te vangen. En dan wordt er gemeten hoeveel cortisol dan per etmaal geproduceerd is. En een derde test die mogelijk is, is dat er een speekseltest afgenomen wordt. De patiënt haalt dan een zogenaamde salivette op het laboratorium. Daar zit een watje in. De patiënt krijgt de instructie om omstreeks middernacht op dat watje te kauwen. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat die cortisolgehalte dan laag is. Krijg je afwijkende uitslagen bij zo'n cortisoltest, nou, dan heb je voldoende reden om door te verwijzen. En het liefst meteen ook naar de derde lijn, want zoals we het al over hadden, het is best een complexe diagnose. Het is jammer als het gemist wordt of dat er een verkeerde diagnose gesteld wordt. Maar zijn de labwaarden niet afwijkend en heb je toch een blijvend gevoel van, het voelt niet heimisch aan, dan zou het advies zijn om laagdrempelig met de endocrinologen te overleggen. Zij zijn best wel geïnteresseerd in dit soort casuïstiek. Zij zien het ook weinig. Dus zij, in mijn ervaring is dat ze goed laagdrempelig bereikbaar zijn om te overleggen. Hm. Dus je moet echt bij twijfel echt doorpakken.
Ja. En wat die logistiek, die salivettes bijvoorbeeld, is dat iets wat je dan moet aanvragen of zo bij een lab?
Ja, dan moet de patiënt voor naar het lab toe.
En heb je enig idee van prijzen?
Ja, dat verbaasde me ook erg. Dat is toch wel afhankelijk van de zorgverzekeraar. Varieert zo tussen de 2 en de 10 euro. Maar gemiddeld is het vaker rond die 2 euro dan 10 euro.
Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk heel goedkoop.
Ja.
Dus mocht je een vermoeden hebben, ja, dan is het niet een enorme belasting om die testen te doen.
Nee, het is natuurlijk net zo goed. We zeggen, we gaan natuurlijk niet iedereen screenen, want dan komen we aan te hoge kosten. Maar dit is niet een bedrag. Het is zo belangrijk om het wel op het spoor te komen. Ja. Dat de kostprijs moet niet de belemmerende factor zijn.
Nee. Moet je dan alle 3 doen of eentje ervan kiezen?
In principe kan je eentje kiezen. In het ziekenhuis is het wel zo, dat zegt de klinisch chemicus duidelijk. Wil je het echt bevestigen dat er sprake is van Cushing, dan willen ze het liefst op 3 verschillende manieren de test hebben om het daadwerkelijk aan te tonen. Maar ik zou in de eerste lijn gewoon om 1 test kiezen.
Ja. Om mee te starten?
Ja, om mee te starten. Ja, ja hoor. Ja.
En kan je ons kort vertellen wat er dan in de tweede lijn gebeurt?
Ja, dan wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van Cushing. Hè. Dus dan moet er 2 of 3 keer in verschillende vormen cortisolverhoging aangetoond worden. En dan gaat ze ook via laboratoriumonderzoek uitzoeken of het een CRH-productie is, of dat het een ACTH-afhankelijke, of dat het een ACTH-onafhankelijke productie is. Als ze dat weten, weten ze ook waar ze de oorzaak kunnen vinden. En dat wordt natuurlijk met beeldvorming opgespoord en vastgelegd.
Ja. Ja, en dan vervolg eventueel operaties en behandeling. Ja.
Ja.
Ja. En dan het herstel. Hoe herstellen deze mensen?
Ja, je zei heel snel operatie. En natuurlijk als er een tumor aangetoond is, dan wordt er geopereerd. Er vindt altijd tromboseprofilaxe plaats. En vanaf het moment dat iemand geopereerd wordt, moet die ook beschouwd worden als bijnierschors insufficiënt. Hm. Dat is wel belangrijk om te weten, want dan moet er een stressprotocol treedt in werking. De patiënt krijgt er instructies over. Die krijgt ook instructies over dat het bij de huisarts gemeld wordt. Het is netjes verplicht om dat in je dossier ook vast te leggen, dat ook de huisartsenpost op de hoogte is. En het is ook verstandig om de praktijkassistenten te informeren. Want in plaats van dat er te veel cortisol is, heeft de patiënt absoluut geen cortisolproductie meer.
Ja.
Dus is bijnierschors insufficiënt. Dus de bijnieras ligt voorlopig nog plat. Die heeft tijd nodig om te herstellen. In die tussentijd moet er eerst natuurlijk suppletie plaatsvinden. Patiënten zullen er erg aan moeten wennen. Van een heel hoog cortisol naar lager geeft forse onttrekkingsverschijnselen. En dan wordt er geprobeerd om die suppletie verder af te bouwen. Om een impuls te geven dat die bijnieras de kans krijgt om te gaan herstellen. Elke stap weer geeft opnieuw onttrekkingsverschijnselen. Dat wordt netjes door de derde lijn, door een verpleegkundige en verpleegkundig specialist ook vaak begeleid. Maar het is goed om als huisarts dat te weten, want het is een langdurig na-traject van de patiënt, maar je kunt je voorstellen dat het ook impact op de omgeving heeft.
Ja.
Dan hoop je dus dat die bijnieras herstelt. Dat gebeurt helaas lang niet altijd. Na 5 jaar follow-up blijkt dat pas in 58% van de gevallen te spelen. Dus dat betekent dat er een hele groep niet herstelt. Dus dat altijd die stressprotocol van toepassing blijft. Herstellen patiënten nou wel? Dan denk je, alles is over, alles is genezen. Dat is helaas ook niet het geval. Het blijkt wel dat de uitwendige kenmerken vaak weer herstellen. Maar er is steeds meer aanwijzing dat het cardiovasculair risico niet volledig verbetert. En ook de cerebrale verschijnselen die er zijn, die herstellen lang niet altijd. En als je dan zo'n patiënt vraagt hoe het dan met hem gaat, dan blijkt dat eigenlijk best wel tegen te vallen. Mensen rapporteren een slechte kwaliteit van leven. Ze hebben last van verminderde vitaliteit. Cerebrale verschijnselen kunnen blijven ontstaan. En mensen blijven ook heel vaak nog klagen over spier- en gewrichtsaandoeningen. Dus ziekte genezen, ook uiteindelijk de prognose, ook bij een volledig herstel, ja, die is niet altijd even gunstig.
Ja. Ja.
Dus in die zin is het eigenlijk ook een illustratie dat het eigenlijk best wel een nare aandoening is.
Ja. En op het moment dat die medicatie bij de specialist verminderd wordt en er onttrekkingsverschijnselen ontstaan, wat zijn die verschijnselen?
Cushing is eigenlijk een heel aparte ziekte. Het blijkt ook dat bij elke patiënt die onttrekkingsverschijnselen weer heel anders kunnen zijn. Maar je kunt ze eigenlijk onderverdelen in een drietal verschijnselen. Mensen kunnen heel misselijk, lamlendig malaise krijgen. Zodanig zelfs dat ze soms zo weinig kunnen eten dat ze klinisch opgenomen moeten worden. Dus malaise-achtige verschijnselen. Een groot aantal heeft ook spier- en gewrichtsklachten. Dus met name in het bewegingsapparaat. Waardoor ze veel pijn ervaren en moeilijk in beweging komen. En als ze dan wel doorbewegen, dan gaat het een stuk beter. Dus het zijn best lastige symptomen. En het kan ook heel erg veel op je geestelijk welbevinden effect hebben. Toch een ontregeling, als er iedere keer weer een lager gehalte aan cortisol in de hersens is. Mensen kunnen er emotioneel labiel prikkelbaar van worden.
Ja.
Dus het kan een heel breed scala aan onttrekkingsverschijnselen geven.
Ja, heel toevallig. Vorige week kwam er een patiënt op de hap bij mij met heb ik een Addison's crisis. Die had dus een metastase in de bijnierschors. Daardoor moest zij gesuppleerd worden met cortisol. En merkte zij na de moderne vaccinatie met de koorts dat ze het niet bij kon slikken. Dat het niet genoeg was. Dus dan had ze zelf al extra geslikt. Maar op een gegeven moment kwam ze toch naar me toe voor de injectie. Want ze had nog niet geleerd hoe ze die injectie moest geven. Dus een heel netjes tasje met de injectie daarin ook. En toen vroeg ik ook aan haar van hoe kwam nou dat u nu dacht, nu heeft ik die injectie nodig. Ze zei, ja, ik werd zo misselijk. Ik kon echt niks meer binnenhouden. Dit ging echt de verkeerde kant op. Dus inderdaad, bij haar was het heel erg die misselijkheid die voorop stond. Ja, voor haar teken, ja, dit gaat niet goed.
Wat je ook kan hebben is dat als er te weinig cortisol in het hoofd is, dat mensen ook niet meer goed hun beslissing kunnen nemen. Dat ze denken van, een beetje ook bij hypo-achtige gevoelens bij diabetes. Hè? De meeste mensen herkennen het wel, maar soms moet de omgeving reageren. Ja. Dat ze gewoon niet meer bij de tijd zijn.
Een beetje en apathisch toch in die beslissingsvorm.
Apathisch of niet meer handelingsbekwaam of handelingsbevoegd. In die orde van grootte. Ja, apart zeg.
Ja. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Veel geleerd. Wat is de belangrijkste boodschap die je nog aan het eind zo mee wil geven aan de huisartsen?
Eigenlijk dat als we onze ogen en oren de kost geven en ons richten op bijzonderheden, dat we dan op het spoor kunnen komen van Cushing. En de patiënt zal je dankbaar zijn.
Nou, ja. Ik ben benieuwd of huisartsen hier vragen over hebben. Dan kunnen jullie altijd reageren op redactie@nag.org. En op huisartspodcast.nl kun je vragen stellen. Dan stellen wij die vragen weer aan Nelly Jans. Hey, hartelijk dank voor dit mooie verhaal over Cushing. En die luisteraars, als jullie er een ontdekken, nou, laat het ons weten. We zijn benieuwd. Tot ziens, Nelly.
Oké, dank je, Femke.
Dit was een podcast met Nelly Jans over de vele gedaanten van Cushing. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.